30 september 1988, tweede deel.
Het tweede gedeelte, zal u bekend zijn, is speciaal voor uw eigen vragen bestemd, zover zij niet vanzelf persoonlijke aard zijn.
Ik heb een aantal schriftelijk gestelde vragen, mag ik u die voorleggen?
Dat ik graag.
In uw brochure De Grote Geestelijke Omwenteling zegt uw spreker: we hebben ontdekt dat er niet vanuit uw eigen direct stoffelijk al, maar van een gebied dat wij dan toch hooggeestelijk willen noemen, enorme golven van bijna emotiedragende kracht worden uitgestuwd die niet alleen uw eigen planeet, maar ook een aantal andere bewoonde planeten binnenkort gaan bereiken. Dan heb ik daar aan de hand daarvan drie vragen. Ten eerste, wat wordt bedoeld met emotiedragende kracht? Ten tweede, hooggeestelijk wil zeggen bijna goddelijk, vraagteken. Ten derde, liggen die andere planeten op de weg van de stuwing naar de aarde? Dus die stuwing is gericht op ons speciaal, op de wereld gericht, of gaat die verder het heelal in? Dat is de eerste vraag.
Dat zijn de eerste drie vragen. Simpel gezegd, emotiedragende kracht betekent een invloed waardoor in de mens een tijdelijke verandering van zijn eigen potentialen plaatsvindt. Dat houdt in dat hij dus sneller emotioneel is en eerder aanspreekt op stimulansen waar hij anders dan toch nog wel aan voorbij zou gaan. Het houdt verder in dat die emotie in een bepaalde richting gebogen kan zijn, wat afhankelijk is van de, je zou het kunnen zeggen, frequentie, het is niet heel juist, maar de frequentie of modulatie van de kracht die u bereikt. Wanneer u een dergelijk iets beschouwt, dan moet u denken aan een stofwolk in de ruimte. Deze stofwolk wordt geladen, zoals een onweerswolk statische elektriciteit opneemt. En deze wolk drijft verder, maar overal waar zij komt, brengt zij wisselwerkingen teweeg en ontlaat soms delen van haar eigen energie. Is dit goddelijke kracht? Men zou het zo kunnen noemen, maar dit ander dimensioneel stelsel is een wereld van energie, maar anders weer dan de geestelijke werelden. En behoort tot het grensgebied van het witte licht van ons standpunt uit. Je zou dus kunnen zeggen, het is een uiting waarachter God kan staan, maar die in zichzelf de aard en het karakter heeft van een natuurverschijnsel. Wanneer een dergelijke golf door de ruimte gaat en een groot deel, enkele lichtjaren dus, van die ruimte in beslag neemt, is het wel zeker dat ze meerdere sterren zal passeren en beïnvloeden. Hebben die planeten, worden de planeten eveneens beïnvloed, zijn op die planeten bewoners, ondergaan ze dus ook vanuit hun eigen structuur, opbouw en voorstellingsvermogen een emotionele verandering of verstoring. Is dit nu genoeg?
Ja, dank u wel. Mag ik de tweede vraag, de vierde vraag stellen? De spreker gaat verder. De aarde wordt tijdelijk overheerst door niet-materiële waarden. Dat wil zeggen dat elke materiële berekening, van statistische of dergelijke aard, aan geldigheid begint te verliezen. Deze golf zou dus nu in deze dagen, eind september, begin oktober, merkbaar worden. Kunt u de materiële berekeningen iets nader uitleggen? Hoe lang duurt die golf? Er zouden tevens bijkomen onverwachte reacties en gebeurtenissen.
Ja, is ook heel begrijpelijk. Kijk, wanneer je rekent, dan hanteer je in feite een bepaalde taal, een mathematische taal. Hè? Maar wanneer je nu door emoties sterk wordt gedreven, zul je de uitkomsten eenzijdig ombuigen. Wanneer je dat echter doet, dan kom je tot een fictieve uitkomst die in de werkelijkheid niet weerspiegeld wordt. En wanneer u dat allemaal dus goed bekijkt, wordt het vanzelf ook begrijpelijk dat een dergelijke invloed vaak veel langer doorwerkt dan de golf zelf. Want de mensen begrijpen nog niet dat je met ideeën feiten niet kunt veranderen. Je kunt feiten alleen veranderen door ze anders te leven, maar niet door ze anders te berekenen. Voldoende?
Ja, ja.
En dan vraagt u duur. De duur van deze golf voor aarde en zon schat ik op 5,5 maand ongeveer. De totale uitwerking ligt aan de mens of zij verstandig zijn of niet. Als ze naar de feiten kijken, duurt het misschien 9 maanden. Maar als ze onverstandig zijn, dan zijn ze over 100 jaar nog bezig. Ze gaan van verkeerde beginstandpunten uit bij hun benadering en berekening.
Dank u. In verband met het witte licht en enkele andere kleuren wordt gezegd, maar daarnaast zal steeds weer een beroep worden gedaan op zijn innerlijke laagste instincten. Moet u dat nader verklaren?
Ja, dit is heel eenvoudig. Het is heel eenvoudig. Wanneer een mens vergeet dat hij mens is, wordt hij geleefd door zijn instincten en meestal de laagste. En wanneer mensen hun menselijkheid niet meer kunnen manifesteren en daar waardering voor krijgen, gaan ze dus vanzelf teruggrijpen naar hun instinct, omdat ze met die instincten een beroering teweeg brengen die ze verkeerdelijk voor erkenning houden.
En dan wordt hier nog iets verder op gezegd, als er in je onrust ontstaan is door deze plotselinge stormachtige krachten, wat kun je er dan tegen doen in de praktijk om dat kwijt te raken? Maar dat hebt u eigenlijk al net beantwoord, zie ik nu.
Ja,
dat
is heel eenvoudig.
Ja, inderdaad. En dan nog één. Hoe werkt die enorme geestelijke omwenteling zich voor ons op politiek of medisch gebied of überhaupt in de praktijk meer uit? Kunt u misschien nog een paar praktijkvoorbeelden geven die wat meer spreken?
Bijvoorbeeld, mensen weten dat democratie in feite geen democratie is, maar regentenregering. Maar zij spreken over democratie, maar vallen democratie aan omdat ze regenten haten. En komen op een gegeven ogenblik tot een zichzelf overleveren aan een enkeling, om zo de regenten uit te schakelen zonder te beseffen dat ze zichzelf daaraan opofferen.
Dat hier gebeurt.
En Nederland heeft altijd, heeft men mij verteld, 50 jaar de tijd. Dus wanneer de wereld vergaat, hebt u alle tijd om uw zaken nog af te sluiten.
Men kan soms mensen ontmoeten die geloven dat ze na de dood volledig uitgeblust zijn. Hoe zit dat psychologisch eigenlijk in elkaar?
Heel eenvoudig, deze mensen denken, ik heb met dit leven al zoveel ellende gehad, voor mij hoeft het niet meer, dus komt het niet meer. Maar als ik geloof dat het nog komt, dan durf ik nog minder dan ik nu durf. Het is angstverdringingsverschijnsel. Zoals andere mensen geloven aan een God die hen uitverkoren heeft, ook verdringingsverschijnsel. Ik heb geen betekenis, maar God heeft mij uitverkoren, dus heb ik betekenis.
De mens kan zichzelf gadeslaan. Kan een geest dat ook en hoe werkt dat?
Een mens denkt dat hij zichzelf gadeslaat en in feite slaat hij in zijn beschouwing al die delen over die hem in zichzelf aan zichzelf niet bevallen. Een geest echter kan alleen het spiegelbeeld ontvangen, de weerkaatsing van anderen. En als anderen hun visie van hem op hem terugkaatsen, wordt hij geconfronteerd met dingen in zichzelf die hij voor zichzelf misschien liever niet had toegegeven.
Is dat goed?
ken u zelven, oude spreuk, betekent niet kijk naar jezelf, want dan zie je toch alleen het beste. Maar besef wat je bent, in en voor anderen. En daaraan probeer jezelf te kennen voor wat je bent.
Is er een verschil tussen vrees en angst?
Vrees en angst worden vaak als synonieme uitdrukking gebruikt. Maar in feite is het zo dat angst emotioneel is en dus een tijdelijke aantasting van de ratio ten gevolge heeft. Terwijl vrees een beeld is van mogelijkheden of situaties en een rationele benadering mogelijk maakt ter verandering of opheffing daarvan. Er is dus een verschil in beheersing.
Yes, dankjewel. Professor Hawkins is een jonge man die in een rolstoel zit en alleen nog horen kan. Hij is een van de grootste wetenschappers. Hij moet alles uit zijn hoofd doen. Hoe kan dat?
Heel eenvoudig, hij heeft niets anders te doen. Onthoud u één ding. Wanneer je weinig mogelijkheden hebt, maak je er het meeste van. Een blinde heeft betere tastzin, beter gehoor dan een ziende. Niet omdat hij beter hoort, of omdat hij juister voelt, maar omdat hij volledig van zijn mogelijkheden gebruik maakt. En deze wetenschapper maakt gebruik van zijn werkelijke mogelijkheden en heeft zich aangewend om alles wat mensen buiten zich proberen te doen, door een verlenging van geheugenfunctie tot stand te brengen. En daardoor heeft hij ook een veel betere geheugencapaciteit en hij is zelfs in staat van menigvuldigingen tot 12 getallen in het hoofd en zonder bezwaar in betrekkelijk korte tijd tot stand te brengen. Daarnaast kan hij een aantal vergelijkingen onthouden door ze eenvoudig te stellen, dan over te gaan naar een ander punt en vervolgens als het ware een fotografisch beeld van het voorgaande in zich op te roepen en van daaruit dus een synthese tussen 2 of 3 beelden tot stand te brengen.
Ja.
Met één verschil, computer wordt geprogrammeerd. Hier is het de programmeur die de computer is.
Ja.
Is concentratie noodzakelijk in een sfeer die je nog niet beheerst? Als je vermoeid geraakt, moet je dan weer lager?
Als een lichtballon op gas gedreven wordt en zij verliest gas, daalt zij. Wanneer uw aanvaarding van een wereld u vermoeit, wordt uw energie minder en daalt u.
En dan heb ik nog een laatste. En wel, het gaat over deze aflevering die we dus nu gekregen hebben. De grote geestelijke omwenteling. Daar staan toch, daar worden toch enige dingen gezegd die een gedeelte van ons hier verbaasd heeft. Je proeft een soort fatalisme of een radeloosheid daaruit. Over dat wat nu begint te komen. Is het meer gedacht als troost voor ons? Of is het serieus eigenlijk, deze woord?
Wat noemt u fatalisme? Fatalisme is erkennen wat is en werken met wat kan. In die zin zijn wij fatalisten. En weten dat we geen tijd hebben om voor te bereiden. En dus onmiddellijk moeten inspelen op, u zegt actualiteit? Op actualiteit, ja. Dan betekent dit dus dat onze wijze van werken daardoor verandert. Of u dat fatalisme wilt noemen. En troost voor u. Waar moeten we u over troosten? U merkt toch pas wat er gebeurd is als het voorbij is.
Hoe bedoelt u dat?
Dat mensen pas zich bewust worden van wat feitelijk is gebeurd, wanneer ze een periode hebben doorleefd, waarvan ze op dat ogenblik nog denken dat hij normaal is. Is waar. Is waar.
mag ik wat anders vragen? Professor Weinreb heeft een hele eigen uitleg over de Bijbel. Waar haalt hij die kennis vandaan? En wat kunt u over hem zeggen?
Weinreb is een man die zich niet alleen bezighoudt met de Bijbel zelf, maar met vele oude overleveringen, de oude wetten, kortom alles wat in de Torah staat, maar ook wat er aan filosofisch en juridisch materiaal in de loop van vele eeuwen daaromtrent is vastgelegd. Hij is daarnaast bovendien kabbalistisch ingesteld en heeft de neiging dus om te vergelijken en te vertalen. Dan heeft hij een eigen karakteristiek en een eigen levensachtergrond. En deze brengen hem er vaak toe om in verzet te komen tegen wat hij ziet als een onjuiste rigiditeit bij de mensen, zullen wij zeggen. En probeert met zijn uitleg in feite de mens duidelijk te maken dat de Bijbel leeft en niet dood is. Want de Bijbel is dood als je de theologen hoort. Ze hebben haar vermoord.
En wie heeft de Bijbel geschreven?
Ik durf het aantal niet te schatten. Zeer vele mensen. Mensen die luisterden naar profeten hebben hun uitspraken opgetekend. En soms 4 of 5 van hen hebben vergeleken en zijn samen weer gekomen tot een boek dat dan de naam draagt van een profeet.
Maar geïnspireerd zijn, is het geschreven.
Als u bedoelt geïnspireerd door een bovennatuurlijke kracht, zou ik dit willen ontkennen. Zij worden geïnspireerd door hun eigen deel zijn van een boodschap die gegeven wordt, plus hun behoefte om daarmee zich af te zetten tegen of te doen gelden in de gemeenschap waarin ze leven. Het is dus een poging om zich gehoor te verschaffen. En dat werkt natuurlijk tot bepaalde hoogte inspireren.
En de Apocalypse door Johannes, is het dezelfde Johannes als de brieven van Johannes in de Evangelie van Johannes?
Nee. Denken mensen vaak. Maar deze Johannes heeft veel later geleefd en was een kluizenaar. Dat was Johannes van Patmos. En niet Johannes de voorgeling van Jezus.
Sai Baba uit India, daar hoor je veel van tegenwoordig. Wat is het voor een man? Heb je hem vergelijken met een patron of is het daar iemand anders? Dat is het.
Wat hij zegt is geheel anders. De manier waarop men probeert hem te gebruiken, doet aan de Bhagwan denken.
Maar als persoon, is het inderdaad een heilige, wat ze durven zeggen, is het inderdaad een hoofdpersoon, of is het...
Heiligen bestaan niet.
Nee, daarom.
Behalve in de illusies van mensen en in de reclame. Een vriend van medium heeft lang geleden gezegd: een heilige is iemand wie een zonde nog tijdens zijn leven nog daarna ooit bekend zal worden.
Maar het is wel een hoogstaande persoon dat mensen zijn wat
zien. Ja, ik zou zeggen hij is een zeer hoogstaande persoonlijkheid in de zin van kenner van allerhand, zeg maar, occulte wetenschappen. Hij is mystiek begaafd en hij is een goede guru. Hij is een goede leermeester.
Ik vind hem ook zo liefdevol eigenlijk. Dat vind ik zelf wel heel frappant iets.
Wanneer je jezelf aanvaardt, de krachten van de kosmos soms bespeert, kun je niets haten wat tot die kosmos behoort. En probeer je al lief te hebben wat je in die kosmos herkent.
Er zou een ander lichtbringer komen als dus hier afgelopen is in een andere wereld wat omhoog komt. Kan hij een van die lichtbringers zijn?
Ik denk van niet. Luister. Wanneer mensen je profeet noemen, wordt het je onmogelijk gemaakt om een waar profeet te zijn. Wanneer ze je meester noemen, wordt het bijna onmogelijk om de mensheid waarlijk te dienen. Maar wanneer je diep uit jezelf levende groeit en in je groei je krachten deelt met anderen, groeit er een geheel dat wanneer jij niet stoffelijk meer aanwezig bent, nog steeds vruchtbaar is. Het is niet aan je persoonlijkheid gebonden. Dat is het belangrijke van een leraar voor een nieuwe tijd. Overigens, leermeester en leraar zijn geweest. En beiden hebben hun boodschappen vooral in het oosten achtergelaten. De volgende kracht zal zeer waarschijnlijk in het westen verschijnen. Maar hij zal niet in het westen kunnen werken in het openbaar, omdat openbaarheid in het westen misvorming betekent van al wat jij zegt.
Is het die misvorming, over de misvorming gesproken, is de huidige institutionalisering van kerken, zowel hier als in andere landen, in overeenstemming met de ware leer van Jezus?
Nog met de ware leer van Jezus, nog met de ware leer van Mohammed, nog met de ware leer van de grote schrijvers van de Vedden, nog in overeenstemming met de lering van de Gautama Boeddha Siddhartha. Institutionalisering betekent in feite bureaucratisering. En bureaucratisering betekent dat de letter de geest vermoordt.
Maar de kerk is de ecclesia, zo zegt de katholieke leer. Dus het is een heilige kerk. Is dat dan ook in overeenstemming met de ware leer van Jezus?
De kerk in de mensen kan heilig zijn. Maar de kerk die probeert mensen, zielen en geesten te regeren, kan niet heilig zijn, hoogstens schijnheilig.
Gij zijt Petrus en op deze steen daarop zal ik mijn kerk bouwen. Hoe moeten we dat dan interpreteren?
Als een invoering die plaats heeft gevonden voor het eerst in het jaar 72 na Jezus dood.
Ze hebben ze erbij gefantaseerd.
Petrus begon aan zijn rondreizen, zijn zendbrieven. En Paulus heeft toen in een van de evangeliën op deze toevoeging aangedrongen om daarmee het gezag van Petrus als oudste leerling te bevestigen tegenover de ouderlingen van enkele gemeenten die hij reeds gesticht had. Dit is echter pas later in een evangelium letterlijk zo ingevoegd. Zo zult de brieven later herzien zijn.
Dus het zijn literair gesproken, wat overigens wordt gezegd, zogenaamde corrupte teksten eigenlijk.
In deze zin, ja. In de Bijbel zelf vinden wij verkeerde vertalingen. In de evangeliën vinden we emissies en kleine toevoegingen. Soms van een enkel woord. Maar wanneer ik zeg, gij zijt goed, en ik voeg één woord bij, verandert alles. Gij zijt niet goed.
Hebt u het laatste stof het leed in India of in China getrokken?
In die omgeving. Mijn laatste jaren van mijn leven heb ik doorgebracht in Nepal.
Er wordt door mensen gezegd die Nepalen al gaaf zijn. Als je voeding koopt, wat dus tegenwoordig steeds slechte stralingen hebt, dat je links omdraaien, met je hand overheen moet draaien om te neutraliseren. Heeft het nut, kracht?
Als u eraan gelooft, is suggestie altijd nuttig. De vrienden, langzaam neemt het zwijgen bij u toe.
Ik kunt u iets zeggen over liegen, waar dat vandaan komt?
Ze kan op vele manieren ontstaan. Bij het kleine kramp met verkeerde ligging, bijvoorbeeld. Ze kan voortkomen uit besmettingen, uit genetische zwakte, uit eventueel onvoldoende of onjuiste voeding. Ze kan zelfs voortkomen uit driftbuien of gevoelens van verlatenheid. Daarnaast kan ze een enkele keer voortkomen uit het besef van de entiteit dat dit leven en dit lichaam niet datgene is wat men in feite meende, waarna men probeert zich terug te trekken en een enkele keer ook slaagt.
En kan het dan ook gebeuren dat op het moment dat die entiteit zich terugtrekt, dat een andere entiteit daar van zich van het lichaam een meester maakt, inwoning zoekt?
Daarvoor is een zeer bijzondere kennis nodig. Het kan dus niet iedereen doen.
Dat kan.
Het kan.
Dat stadium is niet te ver dan al. Dat stadium van het lichaam is dan niet te ver al om er een andere entiteit in plaats te vinden.
Overdracht van entiteit is altijd nog mogelijk zolang voldoende spier- en hart- en longfunctie aanwezig zijn. Die zijn erg belangrijk daarbij. Meer lever zijn minder belangrijk.
Ja, want ik weet van een kind dat zich dat al aan het sterven was in het moederlichaam, de doktoren hebben het opgewekt. En toen bleek dat kind een ontzettende levenswil te hebben, wat zich dus, dat dus eigenlijk niet combineert met het idee van het kind gaat nu sterven. Dus daarom dacht ik, is het mogelijk? Dat
mogelijk is het, zeker is het niet. Maar je kind is je kind. En degene die eventueel u gekozen heeft, nadat veel meer over de mogelijkheden bekend waren, moet wel veel meer van u houden dan degene die aarzelingen had of misschien heeft.
Ja, daarom maar ik dacht, dus dat is mogelijk natuurlijk. Hoe kan het dan eerst terugtrekken en dan zo'n grote levenswil hebben om alle moeilijkheden.
Er zijn vele mogelijkheden.
De ster Alcyon van de Pleiaden heeft een bijzondere betekenis. Kunt u er iets over zeggen misschien? Ik heb wel eens gehoord dat dat een bijzondere betekenis zou hebben.
Er zijn sterren die gunstig en sterren die ongunstig heten te zijn. Over het algemeen hangt dit samen met het veld van hun uitstraling en het proces waardoor de uitstraling tot stand komt. Alcyon en in zekere zin Algol hebben, althans vanuit het standpunt van velen, een slechte invloed, ofschoon zij in feite een sterk corrigerende invloed tegen uitoefenen en geen definitief slechte.
Geen definitief slechte? Ik dacht het juist gunstig.
Ze zijn niet gunstig, ze zijn niet ongunstig. Maar ze zijn corrigerend. Dus zij vullen aan en wissen onregelmatigheden weg. Maar vele mensen leven vooral voor hun onregelmatigheden en voor hen zijn die sterren slecht.
Mag ik nog eens even op de evangelies teruggaan? Hoe moet je dat toch begrijpen? Jezus Christus heeft onze zonde op zich genomen en is voor ons gestorven. Dat heet het.
Dat is een leer die zelfs evangelisch niet geheel juist is. Of u moet de handelingen en brieven als deel van het evangelium beschouwen. Daarin komt dit wel naar voren. Maar Jezus is gestorven omdat hij consequent het goede wilde zijn en zich niet wilde onderwerpen aan het onrecht en het kwade. En als zodanig maakte hij duidelijk dat zelfs een mens in waarheid kan leven zolang hij bereid is voor zijn waarheid te sterven. De zonden der mensen zijn de zaken die ze zichzelf verwijten. Wanneer ze echter zorgen geen zelfverwijten kennen, dan zullen zij nog steeds de onjuistheden van anderen zien en trachten die onjuistheden te verbeteren. Zullen zij vaak door deze anderen gedood worden of op andere wijze gekweld. Onthoud dat de wijze voor dwazen de grootste vijand is.
Komen ze er nou bij om te zeggen dat, hoe gezegd, onze zonden gewassen zijn door het bloed van Jezus. Ik vind het een vreselijke uitdrukking, maar dat zeggen ze. Hoe komen ze er nog wat naar bij?
Dit hangt samen met de overigens pas 400 jaar na Christus vooruit opgekomen vergoddelijking van Jezus, die dan niet meer mens is met goddelijke geaardheid in zich, maar God in menselijke gedaante. Op dat ogenblik wordt hij dus een kosmisch wezen, en een kosmisch wezen geeft zijn bloed, zijn kracht dus, zijn leven aan het geheel van de mensheid, opdat zij de rust in zich zullen vinden die zonder hem voor hen onbereikbaar is. Dit ligt dicht bij de waarheid, maar is gebonden aan een voorstelling van een persoonlijkheid die zo niet heeft bestaan. Jezus was mens en in hem was de geest.
Maar zo bedoelen die kerken dat helemaal niet. Die bedoelen dat gewoon letterlijk.
Zij bedoelen dit letterlijk omdat ze zich alleen zo kunnen onttrekken aan de noodzaak Jezus tot op de laatste titel na te volgen. Als je van Jezus een God maakt, kun je zeggen, maar wij arme mensen kunnen dat niet. Maar als je zegt, Jezus was een mens en in hem leefde God, dan zeg je, ik moet trachten te leven als deze mens, omdat God in mij woont. En dat laatste laat ook geen priesterlijk gezag en geen herderlijke zeggingschap meer toe.
Volgens Steiner, Rudolf Steiner, is de profeet Elias geïncarneerd in Johannes de Doper. En deze zou weer geïncarneerd zijn in de schilder Raphaël. Graag uw commentaar hierop.
Raphaël kan ik mij voorstellen, want in bepaalde omstandigheden bracht deze ook snel het hoofd te verliezen. Maar Elia wordt mij moeilijker. Ik geloof dat hier sprake is van een symbolische lijn, waarbij we dus te maken hebben met een mystiek symbool en niet met een concrete incarnatieve werkelijkheid. U vergeeft mij, ik moet luchtwegen reinigen. Snotneuzen komen ook in de sferen voor, vooral in zomerland, maar op andere wijze.
Kunt u ons zeggen of microgolven, of die gevaarlijk zijn? Je hebt daar, maar dan kun je iets in koken of iets in bouw maken.
Magnetron.
Ja. Fluctuerende magnetische velden zijn niet schadelijk voor de mens, zolang zij in een afgeschermde omgeving plaatsvinden. Treffen ze hem, dan kunnen ze ontbinding of enorme moleculaire bewegelijkheid in de organen teweeg brengen en dan zijn ze gevaarlijk.
Dat is eigenlijk afgeschermde ruimte.
Dat is een ruimte die dus weerkaatsend is voor de golf die wordt uitgestraald. Belangrijk voor het gevaar is dus het vermogen plus het onbegrensd verder gaan. En wanneer u dus lichtloodhoudend glas gebruikt als afscherming, dan wordt die trilling daardoor zodanig alweer kaatst dat de zwakke, daar buiten voortkomende golven in feite van geen enkel invloed zijn. En dan ook niet in staat zijn ook maar iets te verwarmen. Door overmatige verwarming is het grootste gevaar erin.
Maar de microgolven hebben geen ongunstige invloed op de kwaliteit van de voedingsmiddelen die daarin bestraald worden.
Hm? niet meer dan koken of bakken of praten. Met andere woorden, u hebt het voordeel dat alle bestanddelen behouden blijven, die u anders voor een gedeelte zult weggooien, het zij met water, het zij door het schoonmaken. U hebt dus veel meer sporenelementen en veel meer oorspronkelijke vitaminen, tenzij u te lange tijd erin laat. Het is een verwarming die van binnenuit plaatsvindt, dus alleen in organische stoffen, en daardoor een lichte vochtonttrekking wel ten gevolge heeft, maar niet in zodanige mate dat dit explosief genoemd zou kunnen worden.
Dus, positief eigenlijk. Ja. Om zoiets aan te schaffen eventueel.
Als u in goede gebruik, ja.
Heel iets anders even. De Gobi-woestijncultuur, hebt u daar, kunt u daar iets over zeggen? Is die ouder dan de Babylonische cultuur?
Oh ja, veel ouder. Als we kijken naar de cultuur van de gebieden die nu behoren bij de Gobi-woestijn, dan moeten wij waarschijnlijk in 20.000 jaren teruggaan. En dat is langer geleden dan Babylon.
Ja. Kunt u iets zeggen over de kenmerken van die cultuur?
Caravaancultuur, verbinding tussen nomadische stammen, forten en vrijplaatsen, niet volledige steden, maar iets wat erop lijkt, landbouwcultuur in de omgeving en over het algemeen sterk gescheiden kasten van krijgers, van priesters, van werklieden en daarbuitenstaande, maar door alleen de arbeider en de boer dus geacht, de kooplieden.
Ik heb wel eens gehoord, maar ik weet niet of het historisch juist is, dat er nog beschreven metalen platen verborgen zouden liggen die nog ontdekt moeten worden op herkomst met oude schrifttekens.
Indigo zelf niet meer zover mij bekend. Maar er zijn berglandschappen aan de westgrens van de Gobi-woestijn waar zich inderdaad nog oude restanten bevinden, onder andere van metaal en van door droogte verduurzaamd hout, dat dus bijna fossiel geworden is. Die zijn beschreven.
Had deze cultuur een bijzondere religie die zich onderscheidde, verlaten van de Vedische religies, Oosterse religies?
Zij had een geloof in goden der natuur, verbondenheid met de aarde, bescherming van de maan en vereering ook van de zon. Het is dus een omvattende cultuur die gelooft in vele demonen die door de zon vernietigd kunnen worden, maar waartegen je door de maan beschermd kunt worden.
Achter het voor mogelijk dat Jezus Christus niet is doodgegaan aan het kruis, maar zijn leven heeft voortgezet in Kashmir?
Mij is het verhaal bekend. Het heeft niet te maken met Jezus Christus, die overigens geen Jezus werd genoemd in zijn tijd, maar Joshua. En een profeet, heilig man, heeft in lange tijd geleefd aan de kust van de Rode Zee. En is daar ook begraven en heette Gesu, wat iets anders is dan Joshua. Beide echter worden vertaald als Jezus en zo komt men tot het verhaal bij de moslims gelopen dat Jezus dus gevlucht zou zijn na zijn kruisiging, na genezen te zijn en zijn laatste levensavond in het Arabische land waarschijnlijk zou hebben gesleten. Pardon?
Jezus en Boeddha, wanneer we die samen met elkaar zo vergelijken?
De zon van gisteren en de zon van vandaag. De inkomst moet ik gaan beëindigen. Maar vergeten is een gave die voor sommigen zonder prijs is. Voor anderen is er slechts een lichte ergernis. We moeten gaan eindigen, vrienden. Ook ik zou willen proberen om nog in de oude traditie enkele van uw woorden aan een te rijden tot een denkbeeld dat ook voor mij van kracht kan zijn.
Aum.
Ik.
Bewustwording.
Bewustwording. Begin bij de erkenning ik. Ik ben, ik leef, ik sterf, ik leef weer verder en ga voort. Maar al wat ik geleerd heb, is slechts één enkel woord in boeken van oneindigheid. Dan vind ik in mijzelf een kracht, een trilling, kosmisch voortgebracht, weergalmend in een eeuwig oom, zodat ik in mijzelf vreemd bewust ben van het al, dat met mij samen bestaat. En tijdelijk mijn ik daarin ten onder gaat. En in mij wel de kracht die al regeert en al beheerst, omdat zij kent in al zichzelf en uit zichzelf ook alweer leert te zijn in deel van ik en al. Tot kosmos grote kracht wordt tot het laatste kosmisch woord door alle eeuwen voortgebracht. Het al dat al vereent, bevrijdt en alle streven doet. Bewust zijn, zo onmetelijk groot dat het al omvaart, kent in zich dan zichzelf, kent in zich ook zijn God en weet dat eenheid met het al het ik de allen tijd betaal. Vergeef mij het onbeholpen gebruik van uw taal. Ik ben gewend geweest aan lettergreepdichten, maar ik heb getracht u een denkbeeld te geven van de oneindigheid die in ons leeft. Het enige in ons dat nooit zal vergaan. En als wij de oneindigheid verstaan die in ons leeft, herboren zijn wij, buiten al gebeuren en overheersend alle tijd. De enige werkelijkheid waarin het ik zichzelf kan zijn. Vrienden, ik was geëerd door uw aandacht en uw vraag. Ik dank u voor uw vriendelijkheid. Ik wens u veel geluk op uw wegen, veel vrede in uw hart. En veel kracht in uzelf. Goedenavond. Ja.